kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Het was de hemel op aarde. Het was, ik bedoel, als je om 9 uur 's morgens denkt ik wil euthanasie en om 11 uur loop je fluitend naar het ziekenhuis heen. Dat is zo idioot dat ik het zelf bijna niet bevatten kan. Ik kan het ook bijna niet uitleggen. Het is ongelooflijk fantastisch. Ja.
Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit vandaag in de studio met Nikki Korteweg, medisch journalist.
Hallo Lucas.
En wij gaan het vandaag hebben over diepe hersenstimulatie. En jij hebt gesproken met Bart de Beurs, die we ook hoorden. En die heeft die procedure ondergaan. Wat vertelde hij hier precies?
Ja, ik ben op bezoek geweest bij Bart en ik heb uren met hem gesproken. Bart is 76 jaar nu en hij heeft 40 jaar lang geworsteld met een enorme angst- en dwangstoornis die alle aspecten in zijn leven overheerste. En dat is echt zo'n kwelling, dat is bijna niet voor te stellen voor gezonde mensen. Hij had alle therapieën al geprobeerd en hij was echt eraan toe om er een eind aan te maken. Maar toen stelde zijn psychiater een laatste redmiddel voor. En dat is diepe hersenstimulatie.
En Nikki, ik ken jou een beetje en jouw fascinatie met het brein. Dus als ik de woorden hoor diepe hersenstimulatie, dan dat kan het bijna niet anders dan dat jij dat een heel interessant, aantrekkelijk onderwerp vindt.
Ja, dat fascineert me enorm. Want met diepe hersenstimulatie stop je een elektrode in het brein en daar zet je stroom op. En daarmee kun je ziektes oplossen. De ziektes waarbij dat veel wordt toegepast is bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, waarbij je dan je arm bijvoorbeeld de hele tijd aan het schudden is, onwillekeurig. En als je dan een elektrode in het brein doet en je zet de stroom aan, dan houdt dat schudden op. Nou, dat wordt al best wel veel gebruikt, maar het wordt ook steeds meer uitgeprobeerd tegen allerlei psychiatrische aandoeningen. En ja, dat fascineert me al helemaal, want dan verander je echt de manier waarop iemand denkt en de dingen die iemand voelt.
En is dat iets wat de laatste jaren is ontdekt? Waarom hebben we het daar nu over? Omdat die toepassing wordt nu verkend met psychiatrische aandoeningen.
Die wordt steeds meer verkend, ja. Tegen de angst- en dwangstoornis die Bart de Beurs ook heeft. Daar is het al een reguliere behandeling, al sinds 2013. Maar voor allerlei andere psychiatrische aandoeningen wordt het echt nog onderzocht in hoeverre je dat kunt toepassen voor mensen.
En jij vindt het fascinerend, maar ik vind het ook een klein beetje griezelig ergens, dat je elektroden in het brein plaatst. Dat voelt toch, de brein voelt toch als een ander orgaan dan alle anderen. En dat je daarmee dan ingrijpt in gedrag en hoe je je voelt. Dat is ook een beetje griezelig.
Ja, heel eng vind ik dat ook, maar daardoor ook zo fascinerend. Ja, je grijpt echt in een proces wat sowieso al met elektriciteit werkt. Je zenuwcellen communiceren met elkaar via elektrische stroompjes. En daar grijp je dan in. Maar wat gebeurt er dan? Ja, je geneest dan die aandoening, maar wat verandert er dan nog meer? Word je dan een ander persoon misschien?
Nou ja, dat is iets wat we mee kunnen beleven misschien met Bart de Beurs. Door zijn verhaal te volgen en te kijken wat dat voor hem betekende. Dus ik ben heel benieuwd wat hij jou daarover allemaal vertelde.
Ja, ik ben bij hem langs gegaan in zijn prachtige verbouwde huis in Soest. En aan zijn keukentafel hebben we uren zitten praten.
Jij bent altijd een heel verhaal.
Hij praat een beetje binnensmonds. Dat is een bijwerking van de operatie waarschijnlijk.
Als de dag van gisteren. Ja. Ja, dat moment zou terughalen.
Ik vroeg hem natuurlijk naar hoe dat dan begon. Die hele angst en dwangstoornis van hem. En hij vertelde dat het eigenlijk voor het eerst dat hij een paniekaanval kreeg, of hij dacht dat dat was, toen hij 30 was. En zijn kleine zoontje van 1,5 jaar, die had hersenvliesontsteking en die was met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En Ria had hem gebeld, zijn vrouw, in paniek. En
mijn zoontje was al een paar dagen niet lekker. We zijn 's morgens naar kantoor gegaan en die zou naar de dokter gaan, want dat was nog steeds niet lekker. En die belde al van heel in paniek, fout.
Hij scheurde daar naartoe vanuit zijn werk. Maar toen hij in het ziekenhuis aankwam, toen hoorde hij al van de arts dat het niet levensbedreigend was, dat het allemaal goed zou komen. Maar toch bekroop hem toen nieuwe angst.
En daar, bij zijn bedje, had hij eerst angst aanval. Heel paniekerig, heel transpireren, wit wegtrekken.
Hij begon ineens enorm te piekeren over of hij nou het licht wel uit had gedaan op zijn kantoor.
Je slaat nergens op. Maar dat was het.
Ja.
En dat was de eerste keer.
En nou ja, dat leek dan een soort paniekaanval. Maar dat ging daarna van kwaad tot erger. Na een week kreeg hij weer een. En op een gegeven moment werd het echt elke dag kreeg hij dat soort aanvallen. Dat soort gevoelens van een enorme, niet te beheersen angst.
Mijn overtuiging begin was, ik ben een beetje doorgedraaid.
Mm-hmm.
Ik heb te veel op een bordje gehad, even rust en dan komt het wel goed. Ik was eigenlijk wel van overtuigd.
Ja.
Maar het werd alleen maar erger. Ja, die eerste aanval was er één en daarna kwam het om de 3-4 dagen. En toen elke dag en toen de derde dag door. En dat ging vrij snel. Ik denk dat ik binnen een half jaar alleen maar last van angst had. En niet meer anders kon.
En dus wat eigenlijk begon met één paniekaanval, dat werd dus iets wat terugkeerde. En is er dan sprake van een stoornis, van een angststoornis of een paniekstoornis?
Ja, het bleek dus echt een angst- en dwangstoornis te zijn. En dat komt best wel veel voor. Dat is ongeveer 1% van de mensen heeft dat. En dat begint ook vaak zo rond je 20ste, 25ste, 30 dan bij hem. En dat is dus bijna niet te bevatten als je dat niet hebt. Maar er maakt zich een enorme angst van je meester. En hij beschreef het. Hij zei, ja, het is alsof je met 150 kilometer per uur in een auto op een muur afrijdt. En nou ja, de angst die je dan voelt, dat is echt een doodsangst bijna.
En het, voor de goede orde, het gaat om zaken die jij of ik, waar we ons geen enkele zorgen zouden kunnen maken. Hooguit, oh stom, ik heb het licht niet uitgedaan. Zouden wij misschien denken, en dan vinden we dat zonde als we terugkomen thuis. Maar dat overheerst dan, dat neemt het dan over.
Ja, dat het compleet mis zal gaan. Of dat er brand uitbreekt, of dat heb je het gas wel uitgedaan. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel. En wat er bij een angst- en dwangstoornis dan gebeurt, is dat iemand een handeling gaat doen, waardoor die angst even oplost.
En wat kunnen dat dan voor handelingen zijn?
Nou ja, wat je vaak ziet is mensen die de hele tijd hun handen wassen. Die hebben smetvrees. En dan nou ja, sommige mensen wassen dan een aantal keer vaker hun handen dan gemiddeld.
En smetvrees valt dan onder een angst- of dwangstoornis?
Ja, angst dat je besmet bent met iets. En dan ga je je handen wassen. Of je gaat je hele huis poetsen. Er zijn ook, het kan ook zijn dat je je kleding in een bepaalde volgorde aan moet hebben. Dat je de streepjes tussen de stoeptegels moet vermijden. Het kunnen allerlei dingen zijn die je moet doen, zodat die angst niet werkelijkheid wordt. Heel veel mensen hebben dat in een beperkte mate en daar is best wel mee te leven. Maar bij sommige mensen neemt dat enorme proporties aan. En die zijn dan echt 10, 12, 16 uur per dag alleen maar daarmee bezig. En bij Bart uitte zich dat in het maken van eindeloze to-do-lijstjes. Wat hij moest doen, wie hij dan moest bellen, wat er allemaal mis kon gaan.
Piet vragen, verzekering geregeld. Jeroen bellen, huis beveiligd. Mariel bellen, weet ik veel, auto gerepareerd. En dan belde ik op Piet op en dan zei Piet, wat doet het? En dacht, ja, heb ik dat wel goed begrepen? Misschien heb ik een nieuwe lijstje, Piet nog eens bellen.
En dat werden lijstjes van de lijstjes van gisteren. Die schreef hij dan over. En er kwamen weer dingen bij. En dan toch nog een keer iemand bellen. Dus het werden lijstjes van lijstjes van lijstjes.
Het kon zijn dat er een licht had blijven branden. Het kon zijn dat er de boel overstroomde. Dat de voordeur niet op slot had gedaan. Het zat gewoon in mijn systeem.
Ja. Nou ja, en we maken allemaal wel eens een lijstje. En dat is juist fijn. Want dan werk je dat af. En dan zijn wij gezonde mensen zijn dan juist de angst kwijt. Maar bij Bart was juist het maken van dat lijstje het enige moment waarop hij die angst niet voelde.
En het rare is dat ik weet nu, dat lijstje dat had een bedoeling. Want door dat lijstje, op het moment dat je het lijstje maakt, ben je angsten kwijt. Op dat moment.
Al was het maar voor die 10 minuten dat hij dat lijstje aan het maken was. Ja, de enige manier om die illusie van controle te hebben.
Maar dat neemt toch je hele leven over, kan ik me voorstellen. Van kun je wel functioneren als je eigenlijk voortdurend met allerlei van dit soort angsten leeft?
Ja, het gekke is dus, niemand wist ervan. Alleen zijn vrouw natuurlijk, Ria. Maar ja, hij was directeur van een verzekeringsafdeling van een heel groot bedrijf. En ja, als verzekeringsman is het natuurlijk een functievereiste bijna om zoveel mogelijk risico's af te dekken. En nou ja, hij was de leider. Dus ja, als de directeur 26 keer iets vraagt, dan geef je toch maar gewoon antwoord. Dus ja, mensen vonden hem misschien wel eens wat lastig of wat dwingend. Maar hij kon daar gewoon mee werken tot zijn pensioen. Maar goed, dat was op zijn werk natuurlijk. Thuis was het een heel ander verhaal, want voor Ria was het een enorm probleem. Het beheerste echt zijn hele dag. Hij moest de hele tijd die lijstjes checken. Hij moest de hele tijd bellen. Hij vertelde over een keer dat hij op een transatlantische vlucht zat, lang geleden. En mobiele telefoons waren er nog niet. En hij wilde gewoon de boordtelefoon gebruiken, omdat hij per se moest bellen. Dat is nog gelukt ook, dus dat laat al zien hoe dwingend hij kon zijn. Ja, hij reed regelmatig 160 kilometer heen en weer van zijn huis en naar zijn werk en terug 's avonds om nog even iets te checken daar. Daar word je natuurlijk helemaal gek van als iemand zo doet. En Ria die kwam er later bij zitten, die vertelde ook, ja, als die dwang, als hij dat had, dan kon niets hem ervan afhouden. Hij heeft op een gegeven moment echt de telefoon uit zijn handen gerukt en de deur dichtgesmeten voor de neus, omdat hij per se moest bellen.
Was Bart daarvan bewust? Zag je het zelf ook als een probleem? Wilde hij iets aan doen?
Ja, hij heeft 40 jaar lang allerlei dingen geprobeerd. Hij heeft psychotherapie gehad en traumatherapie, zijn hele jeugd doorgespit. Je hebt ook vaak blootstellingstherapie, dus dat je juist expres die angsten moet gaan aangaan. Hij heeft allerlei medicijnen geprobeerd, antidepressiva, antipsychotica, angstremmers. Nou, acceptatietherapie kun je ook nog doen, dat je juist accepteert dat je daar last van hebt. En groepstherapie.
En ik heb veel altijd gezegd, dat je de schakel valt hem ook op. Mm. Ik heb vrij snel geweten, vermoed. Ik denk dat er was niks. Ik bedoel, ik heb mijn jeugd uitgespit. Ik heb natuurlijk alles op je bordje. Zelfs traumatherapie gehad een tijdje. Vooral ik zei, laten we dat nog eens proberen. Ja, ik heb geen trauma's. Gewoon een normale gelukkige jeugd gehad. Ja. En we werden samen goed, we werden kinderen goed. Dus er was niks.
Maar niets hielp echt. Die angst en die dwang, die bleef gewoon bestaan.
Ja, het is een verschrikkelijke tijd geweest. Het is gewoon, als ik naar terugkijk, krijg ik kippenvel. Het was vreselijk.
Het ergste vond hij nog, vertelde hij. Toen hij met pensioen ging, toen dacht hij, nou, dan wordt vast alles beter. Dan heb ik niet meer de stress van mijn werk. Dan hoef ik ook niet meer zoveel te bellen met klanten. Dan wordt het vast rustiger.
Ik denk dat het diepste punt was toen ik met pensioen ging en dacht, nou wordt het minder. En dat erger werd. Het erger dat ik veel meer tijd kreeg met die lijstjes te klooien. Toen heb ik echt overwogen om uit leven te stappen, uit te zien. Ja. Toen ben ik met drie gesprekken gegaan van dit gaat niet meer. Ik stopte mee. Ja. En dat zat ook heel diep. Toen kom ik niet meer. Ja. Ja.
En dat raakt je nog steeds?
Ja, precies. Ja. Ik kom nog steeds in mezelf. Ja, dat klopt.
En toen zat hij op een dag bij de psychiater en hij zat echt volledig aan de grond. Hij zag geen uitweg meer. En toen zei de psychiater, er is nog één iets wat misschien kan helpen. Diepe hersenstimulatie.
En daarmee zijn we eigenlijk terug waar we mee begonnen. Je vertelde al een paar dingen daarover. Maar nu wil ik wel heel graag weten, wat is diepe hersenstimulatie? Wat gebeurt er heel concreet?
Ja, dat is dus een techniek waarbij je met elektrische stroom in het brein ontregelde hersengebieden of zenuwen tot de orde roept. En een neurochirurg die boort dan twee gaatjes in je schedel. Je ligt helemaal vastgeschroefd op de operatietafel. Die schedel in klemmen, zodat je geen millimeter kan bewegen. Dan gaat die boor erin. En dan brengt die chirurg 1 of 2 elektroden het brein in. En ik heb hier eentje meegenomen. Kijk, dat is een soort sliert gekookte spaghetti.
Mag ik hem even vast hebben?
Ja.
Ja, het is heel rubberig, maar het is verder inderdaad ongeveer zo dik als... Nou, ik heb tegenwoordig draadloze oortjes, maar toen ik nog oortjes had die ik in mijn oren stopte, zo dik is het ongeveer.
Ja, dat is zo'n dun snoertje.
Ja, het is dun, maar als ik denk van, oh ja, dit gaat je brein in, dan denk ik weer van, oh ja, dat is toch wel best dik.
Ja.
En zit hij dan, hoe moet ik me dat voorstellen, wordt hij erin geprikt of gaat hij een beetje tussen die kwabben zitten?
Nee, hij wordt er wel ingeprikt, maar er wordt natuurlijk heel goed gekeken van tevoren op scans waar je dan precies moet prikken en hoe die elektrode precies moet lopen, zodat je niet langs of door essentiële bloedvaten gaat of essentiële gebieden. Dus er wordt natuurlijk heel nauwgezet gekeken waar je dat inbrengt en op welke plek.
En ik zie hier aan dit snoertje zie ik een paar metalen stripjes, maar die lopen tot ongeveer 2 centimeter wel dat snoertje in.
Ja.
Gaat die ook zo diep echt het brein in?
Oh, nog veel dieper.
Nog veel dieper?
Ja hoor, 10 centimeter. Dat hangt er vanaf waar je dan moet zijn.
Het maakt het niet minder griezelig, denk
ik. Nee. Ik zou er ook niet naar uitkijken als dat moest gebeuren.
En dit zijn dan de puntjes waar dan de stroom doorheen gaat lopen.
Elektrodepuntjes, ja. En nou ja, je hebt dus een snoertje van 40 centimeter in je hand. En daar komen nog verlengstukjes aan. En die komen dan uit je schedel aan de bovenkant. En dan wordt dat onder je huid, langs je hals, naar een kastje geleid wat onder je sleutelbeen wordt geïmplanteerd. Dat kastje heb ik ook bij me. Kijk, dat is dit. Dat lijkt een beetje op een pacemaker.
Het heeft een beetje het formaat van een smintdoosje.
Ja.
Ik weet niet of mensen dat kennen. Of een luciferdoosje eigenlijk.
Een ouderwetse Zippo aansteken.
Ja, dat is het een beetje. En hier zit dan dit levert de stroom.
Dat
dit
levert
kastje.
De stroom, ja. Okay. Ja, dat is de batterij en de pulsgenerator, zoals ze dat noemen.
Dus hoe komt dit apparaatje dan aan de stroom?
Er zit een batterij in.
Oké.
Okay. Ja, en die is oplaadbaar tegenwoordig. Dus je kunt gewoon die stroom aanvullen.
En dan haal je dat kastje even weg, onder je sleutelbeen vandaan, en dan steek je hem in de oplader.
Nee, dat kastje dat zit echt diep geïmplanteerd onder je huid.
Oh, zit ook onder je huid?
Ja, alles zit onder je huid. En dan heb je via inductie kun je hem opladen.
Dus draadloos?
Ja, net zoals sommige de meeste waterkokers staan op zo'n plaatje. En als je hem aanzet, dan warmt het water op via inductie. Maar je kan die koker gewoon eraf halen en gebruiken.
Ja,
dus met datzelfde principe, met inductie, wordt dit ook opgeladen.
Oké, okay. En hoeveel mensen in Nederland krijgen zo'n kastje geïmplanteerd en die elektroden in hun hersenen erbij?
Wereldwijd zijn er al best wel veel mensen die hiermee rondlopen. Bijna 500.000, 400.000-500.000 mensen. En vooral is dat gedaan tegen de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen. En de categorie psychiatrische aandoeningen, dat zijn echt veel minder mensen. Dat zijn er 500, 600 wereldwijd. Dat is echt een groot verschil.
En is het bij Parkinson begonnen omdat je makkelijk kan zien of het werkt?
Ja, en die gebieden die je moet aanprikken, zeg maar, dat is duidelijker waar je dat moet doen. En die operaties die worden ook bij bewustzijn uitgevoerd. Die mensen zijn gewoon wakker. Dat lijkt me nog het allergriezeligste van allemaal. Dus als je dan zo'n Parkinson-patiënt op de operatietafel ziet en je ziet die hand trillen, dan als de chirurg het heeft geïmplanteerd, dan zet hij de stroom aan om te kijken of het goed zit. En dan houdt dat trillen op en dan weet hij dat het goed zit.
Ja, dus de neurochirurg heeft hele directe feedback eigenlijk. Die kan meteen zien van, oké, bij deze stroomsterkte en op deze plek werkt het.
Ja, ja.
Ongelooflijk.
Maar bij deze psychiatrische aandoeningen gebeurt dat tegenwoordig gewoon onder narcose, hoor.
En werkt het dan altijd? Slaagt de chirurg er altijd in om de goede plek te vinden en zeg maar verlichting van die psychiatrische ziekte te bewerkstelligen?
Nee, het werkt niet bij iedereen. Net als medicijnen natuurlijk ook niet bij iedereen werken. Het is wel vrij hoog percentage mensen bij wie het goed werkt. 70% voor de ziekte van Parkinson sowieso. En bij angst- en dwangstoornissen is bij 15% zie je echt dat alle klachten verdwenen zijn. Bij 15% zie je dat het niet werkt. Dus dat is natuurlijk wel echt zuur. Dan heb je die hele operatie laten doen en dan werkt het niet. En bij het percentage wat ertussenin zit, werkt het dan bijvoorbeeld voor de helft. Dan worden die klachten voor de helft minder. Maar dat is bij angst en dwang natuurlijk al een enorme vooruitgang. Als je maar de helft van de tijd je handen moet wassen, of de helft van de tijd dat verschrikkelijke angstige gevoel hebt. Dus het is een enorm krachtige techniek.
Maar en tegelijkertijd is het ook nog een beetje een experimentele behandeling. Ik bedoel, het is nog niet...
Tegen de ziekte van Parkinson, tegen epilepsie, tegen pijn is het gewoon een reguliere behandeling. En tegen angst- en dwangstoornissen dus ook. Maar het wordt ook experimenteel uitgeprobeerd tegen depressie, tegen Gilles de la Tourette, waarbij mensen tics hebben die de hele tijd terugkomen. Tegen anorexia, andere eetstoornissen. Dus wordt heel veel uitgeprobeerd tegen heel ernstig lijden. En het wordt natuurlijk alleen gedaan als laatste redmiddel bij stoornissen die niet reageren op wat voor behandeling dan ook.
Ik stel me zo voor dat Bart, net als ik nu, ook een vergelijkbare uitleg heeft gekregen over diepe hersenstimulatie, over wat het is en wat het doet. Zag je dat meteen zitten? Wilde hij daar meteen voor gaan?
Nou, hij zat echt op het dieptepunt van zijn leven. Dus alles in hem schreeuwde, dit wil ik doen. Maar Ria, zijn vrouw, die vond het wel heel spannend. Die dacht echt, doe dat maar niet. Laten boren in je schedel. En hij was toen al ouder dan 65 jaar. En hij zou de eerste patiënt in Nederland zijn boven die leeftijd die hiermee zou worden uitgerust. Dus dat vergt wel wat moed om dan toch te besluiten om dat te doen.
En dan toch komt die keuze in overleg, neem ik aan, om het toch te doen.
Ja, hij heeft het gedaan. Dus op 3 oktober 2014 ligt hij daar onder narcose, vastgeschroefd op de operatietafel en gaat die boor zijn schedel in.
En ging dat zoals je vertelde? Was dat Bart bij bewustzijn terwijl dat gebeurde en ervaarde hij meteen iets daar op de operatietafel?
Nee, hij was dus onder narcose. En de stroom wordt ook nog niet gelijk aangezet na die operatie. Dus ze installeren de hele hardware. Maar dan moet je eerst even een paar weken thuis de dingen laten helen. Dus na een week of 4 wordt dan die stroom pas aangezet. En dat vond Bart echt een heel spannend moment, vertelde hij me. Hij vertelde zelfs, hij stond al in de hal van het AMC op weg naar zijn psychiater, Pelle de Koning. En hij voelde zich zo ellendig natuurlijk nog steeds, zo depressief en angstig. En hij dacht, laat ook maar, het gaat toch niet werken, ik stop ermee, ik draai me om, ik hou ermee op.
Ik werd het ziekenhuis in liep met het idee van, gaan we wel even met zien praten, dit wordt niks. We hebben een kopje koffie gedronken, we zijn naar Pelle gelopen. Hij zei, maar eens even kijken. Drup. Zo, die zit eraan. Op dat moment gewoon, ze zagen het aan alle twee. Weg, angst.
Stond de peek.
Ter plekke, stond de peek. Ze zagen het aan mijn ogen.
Ja?
Ja, die meteen. De blik in mijn ogen, zeg ik. Ik zag meteen in je ogen van, het is weg. Die sombere blik in je ogen, die veranderde onmiddellijk weer in glimmende ogen.
Ja, en dat is het moment, dat hoor je echt van iedereen die deze behandeling heeft gehad. Het moment dat die stroom aangaat, met één druk op de knop, is het gewoon weg.
Ik kan het niet. Het was de hemel op aarde. Het was, ik bedoel, als je om 9 uur 's morgens denkt, ik wil euthanasie, en om 11 uur loop je fluitend naar het ziekenhuis heen. Dat is zo idioot. Dat ik het zelf bijna niet bevatten kan. Ik kan het ook bijna niet uitleggen. Het is ongelooflijk fantastisch. Ja.
Ik vind dat ongelooflijk. Dat iets wat toch psychiatrische aandoeningen, die dan toch ook onderdeel lijken van iemands persoon, dat je dat dan toch op die manier weg kan krijgen. En ik bedoel, dat gebeurt dan in die spreekkamer. Maar is dat duurzaam? Is dat dan ook echt een oplossing voor de problemen die Bart de Beurs voelt?
Het is zeker, alle problemen die hij daarvoor had, die zijn ineens weg. Het gepieker is weg, de lijstjes zijn weg, het bellen is weg. Hij kan gewoon ineens gaan leven. Kijk, voor deze behandeling lag hij vaak thuis gewoon doodvermoeid en piekerend op de bank. hij nam geen initiatief. Ria moest alles voor hem regelen. Ria bepaalde waar ze heen gingen op vakantie. Zij kocht zijn kleren. En ineens is zo iemand dan zelf in staat om dat te doen. Bart ook. Die bepaalde zelf waar hij heen ging op vakantie. Die ging ineens zelf zijn kleren kopen. Het werkt dus niet bij iedereen. Maar als het werkt, dan is het echt duurzaam. Dan ben je gewoon blijvend iemand die niet last heeft van die angst en dwang. Ja, en het meest bijzondere, ik heb natuurlijk met hem zitten praten. En van buiten zie je bijna niks. Je ziet dat kastje niet, je ziet dat snoertje niet. Bij Bart zag je boven op zijn hoofd twee hele kleine bultjes zitten. Maar alleen als je echt goed kijkt.
Dit hoeft niet.
Oh ja, ik zie het.
Zie je dat hier? Daar zit de elektrode.
Ja.
En het snoer zit hier in mijn hals zo. En hier is het apparaatje. Het is, ja, het is hard, voel maar. Het is schedel.
Het is,
mag
ik het eigenlijk?
Ja, je mag het eigenlijk.
Het is gewoon schedel?
Het is gewoon,
oh, ja, het is gewoon bot.
Het is bot. Al had ik 50 van die bult op mijn kop gehad, heb ik me nog aan het opereren.
En dat is alles. Dus ja, er zit gewoon een halve cyborg eigenlijk voor je neus.
Die op dat moment eigenlijk worden zijn hersenen gestimuleerd, terwijl je dat dus, ja, dat merk je verder aan niks.
Nee, hij is iets bewegelijker dan gemiddeld misschien. Zat wel een beetje te tikken met zijn pen en zo. Dus ja, ik kom daar om te horen over dit verhaal. Dus dan denk ik ook, oh, heeft dat er ook mee te maken? Maar ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon dingen die je gewoonlijk kan hebben. Ja.
Ik ben nu met mijn draad van mijn koptelefoon aan het spelen. Oh, dat, ja? Zal ik je vertellen. Maar is het... het werkt voor Bart?
Ja, voor Bart werkt het dus geweldig. Echt, die is bijna helemaal van zijn klachten af. Dus hij is een van die 15% mensen. En dat zijn, nou ja, 12, 13, 14 mensen in Nederland bij wie het volledig is genezen, zijn angst- en dwangstoornis, dankzij deze behandeling.
En ik ben toch benieuwd. Hij is 30, 35 jaar lang. Is hij iemand met een dwangstoornis? En is dat ook de persoon wie die is en de persoon zoals zijn omgeving hem kent? Hoe verandert dat? En gaat dat soepel?
Nou ja, nee, dat is dus ook echt wel een ding, inderdaad. Ria, die heeft ineens gewoon een hele andere man. Na 40 jaar een huwelijk met iemand die op een bepaalde manier is, heb je ineens iemand die heel anders is. En ja, dat vergt nogal wat aanpassing. En daar komt dan bij dat, ja, je hebt ook nog wel wat bijwerkingen van die behandeling. En in het begin is het nog heel erg zoeken naar hoe hard of hoe zacht je die stroom dan moet zetten. Daar kun je in variëren. Bart had bijvoorbeeld best wel slaapproblemen. Hij slaapt vrij kort per nacht. Dus daar wordt dan ook mee geëxperimenteerd. Dat je misschien het 's nachts uit kan zetten, zodat je wel kunt slapen. En dan 's ochtends de stroom weer aan. Dat is natuurlijk wel het mooie van die techniek. Dat je, als het niet werkt, dan zet je het gewoon uit. Of als het te veel ernstige bijwerkingen zijn, kun je in het ergste geval gewoon het hele kastje uitzetten. Maar dat vergt wekenlang steeds zoeken naar de juiste stand van de stroom. En ja, Bart ook, die werd, toen het net aanstond, werd hij gewoon manisch. Hij wilde rechten gaan studeren en hij wilde een piano kopen en pianoles nemen. En hij wilde naar Zuid-Afrika en hij wilde van alles en nog wat. Dus ineens heb je zo'n, nou ja, ongeleid projectiel bijna naast je als man. En ja, dat zie je dus ook wel vaker bij mensen die deze behandelingen hebben ondergaan. Soms stranden huwelijken gewoon, omdat het zo'n verandering is. En een huwelijk natuurlijk van tevoren al zo onder druk heeft gestaan door die aandoening. Ja, dat het soms niet verder kan. Nou, Bart en Ria is het gelukkig gelukt om bij elkaar te blijven. En dat is echt wel heel bijzonder, want Bart werd zelfs ook ontzettend agressief.
En daar ben ik heel erg van geschrokken. Echt heel erg van gezorgd. Ik ben een druk baasje en ik kan me gauw boos maken en opgewonden zijn en bezig zijn, maar agressief, dat kende ik niet. Dat past er niet bij. Ik was heel agressief.
Niet zomaar een beetje agressief, maar echt een steekvlam van woede. Om het minst of geringste, als Ria iets zei, dan kon hij echt helemaal ontvlammen.
Wat gebeurde er?
Geel en schreeuwen. Echt god voor. En spullen pakken en door de kamer willen smijten.
Willen smijten?
Nou, ook smijten. Ja, pakken en kapot gooien. En echt agressief. Stoppen kapot. Ja.
En het was echt zo erg dat Ria op een gegeven moment ook het ziekenhuis heeft gebeld. Van joh, kan het niet een tandje zachter, die stroom? Want dit is wel een hele andere man dan ik gewend was. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Want ja, de omgeving, een partner, kan niet bepalen hoe de behandeling loopt voor een patiënt. Dat moet de patiënt echt zelf met zijn arts overleggen. En dan is natuurlijk wel ook de vraag, aan wie vraag je dat dan? Vraag je het aan de patiënt met de stroom aan of met de stroom uit? Want soms zijn mensen zo gelukkig met de stroom aan dat ze vinden dat dat zo moet blijven. Terwijl de partner dat niet vindt. Dat zijn best ethische dilemma's waar artsen voor komen te staan. Dus daar zijn ze voor in therapie gegaan. En dat hielp, vertelde hij. De belangrijkste boodschap was eigenlijk, loop weg zodra je dit voelt aankomen. Gelijk weggaan, niks zeggen. En dan wachten tot het weggaat.
Maar het is dan toch die combinatie van therapie en dat goed afstellen om tot een punt te komen waarop het eigenlijk weer een nieuw evenwicht te vinden is.
Ja, precies. In die maanden en soms wel jaren daarna is het zoeken naar de juiste stand van de stroom. En ja, mensen moeten vaak ook nog wel aanvullende therapie om te gaan met restangsten bijvoorbeeld. Of ja, met een nieuwe manier van zijn die ze dan zijn.
Goed, en dan roept deze techniek ook weer op zijn eigen manier natuurlijk vragen op over wie we zijn. En ik ben benieuwd hoe dat in het geval van hoe Bart dat bijvoorbeeld ziet. Want ja, hij was 40 jaar die persoon met dwangstoornis. Die kan hij nu met een schakelaar kan hij dat die stoornis uitzetten. Maar tegelijkertijd verandert er dan meer. Weet je, is Bart meer zichzelf met stroom of zonder stroom?
Ja. Nou ja, ik heb het hem gevraagd en hij zei, ik ben gewoon dezelfde persoon. En tegelijkertijd kan hij zich niet meer voorstellen hoe dat was. Net zoals wij ons niet kunnen voorstellen hoe dat is om dat te voelen. Dat kan hij zichzelf ook niet meer voorstellen.
Over heel idioot om er nu over te praten, merk ik de laatste tijd. Want ik heb het niet meer en ik kan me niet voorstellen dat ik het wel gehad heb. Dat is zoiets raars.
Ja, maar het is echt alsof je het over een ander hebt dan.
Absoluut, alsof het mij niet aangaat. Denk, heb ik dat vroeger gedaan dan?
Je haalt de ziekte weg en je houdt de ware persoon over. Ik denk dat de meesten dat wel zo ervaren.
Ik ben de Bart van voor mijn operatie, van voor mijn ziekte. Ja. Ik ben de Bart die pas ook geen angststoornis had.
Ja.
Ja.
En dat vroeg ik me nog wel af. Weten ze heel precies het hersengebied aan te wijzen waar die dwangstoornis zit? Of is dat toch een beetje ja, een pijltje gooien terwijl je niet precies weet waar het dartbord hangt? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, nou, een pijltje gooien in het dartbord, dat is te vaag. Maar het is inderdaad wel heel globaal weten ze wel welke hersengebieden een rol zouden kunnen spelen. Maar er wordt ook nog wel echt wel naar gezocht. En ook in de loop van de tijd schuift het dan een beetje op, meer naar zenuwbanen. En het is ook zo dat zo, rondom zo'n elektrodepunt zit dan een bolvormig elektrisch veld. Dus dat hele gebied eromheen wordt dan gestimuleerd. En daar kun je wel in variëren. Je kan variëren in de stroomsterkte, in de frequentie van de pulsjes. En met de nieuwste elektroden die zijn eigenlijk steeds verfijnder. De eerste elektroden hadden 4 puntjes die je dan aan of uit kon zetten. Maar tegenwoordig zijn er al elektrodes met 64 punten. Die kun je allemaal aan of uitzetten. En zo kun je ook een beetje bijvoorbeeld alleen aan de linkerkant van die elektrode een klein beetje stroom doen en aan de rechterkant niet. Als daar toevallig een hersengebied zit waar je vervelende bijwerking van krijgt. Dus je kunt veel beter sturen welke vorm en hoe groot het gebied is wat je stimuleert met die elektriciteit.
En wat betekent stimulatie hierin precies? Kijk, ik zie het brein als een soort ja, schakelbord waarin soms zenuwcellen elkaar aansteken. En als een soort lopend vuurtje dat er dan signalen aangaan. Maar soms moeten er ook weer signalen uitgezet worden. Betekent stimuleren dat er meer zenuwcellen aangaan of juist niet?
Ja, ook dat is dus eigenlijk nog niet helemaal bekend. Ja, ik zie het brein als een grote kluwen van allerlei zenuwen en lange uitlopers van zenuwen. Die zitten aan elkaar en die communiceren met elkaar via stroompjes. Dus als je daar dan extra stroom bij zet, ja, dan krijg je wat meer communicatie, zou je denken. Zoiets zal het ook wel zijn, maar soms activeert dat dan die hersencellen die je aan het prikkelen bent. Maar soms zijn dat juist hersencellen die iets remmen. Dus ja,
en als je remmende cellen activeert, dan heb je
meer remming. Dus ja. Ja, wat er dan nou precies gebeurt, dat is echt nog wel heel ingewikkeld. Er wordt natuurlijk wel steeds meer over bekend. En zeker met die meer verfijndere elektroden kun je natuurlijk ook, dat is ook voor onderzoek veel beter, omdat je gewoon gerichter kan zien wat er nou gebeurt als je dingen aan of uitzet. Nou, wat ik dus heel intrigerend vond, ik heb ook gesproken met psychiater Damian de Nies uit het Amsterdam UMC. En hij is degene die hier onderzoek naar doet en die angst- en dwangpatiënten onder behandeling heeft. En hij heeft een theorie zelfs dat er één onderliggend effect is van al die stimulaties in allerlei verschillende hersengebieden bij depressie en bij angst en dwang en verslaving. Hij zegt, er is één effect dat alle patiënten aangeven. En dat is dat hun zelfvertrouwen omhoog gaat. En dat zag je ook bij Bart. Echt, het moment dat die knop ingedrukt wordt, blaakt hij van het zelfvertrouwen en wil hij de wereld in. En dat integreert me echt enorm.
Wat zou er dan onder kunnen liggen? Is er een zelfvertrouwenkern ergens die steeds wordt aangejaagd met deze hersenstimulatie? Of is dat een soort netto-effect van wat meer activiteit?
Nee, ja, eerder dat laatste, denk ik. Er is natuurlijk niet één plekje voor zelfvertrouwen in de hersenen. Het zijn allemaal circuits. En ja, hè, neurochirurgen zullen niet een circuit van zelfvertrouwen vinden in het brein. Maar het effect van de behandeling, dat is natuurlijk waar psychiaters naar kijken, is dat men meer zelfvertrouwen krijgt. En Denise die denkt dat cruciaal ook is om daarmee dan je problemen het hoofd te bieden. Je wordt natuurlijk, als je zo'n aandoening hebt, je hebt steeds minder zelfvertrouwen, omdat het lukt steeds niet. Je doet, waarom doe ik dit steeds? Waarom voel ik me steeds zo? Waarom lukt het mij niet en anderen wel? Het is enorm ondermijnend en je krijgt een neerwaartse spiraal. En hij denkt dat het zelfvertrouwen wat omhoog gaat, dat ook helpt om jezelf dan juist weer daaruit te spiralen.
Ja. Het verhaal van Bart is natuurlijk ongelooflijk. En ja, die verlichting die het brengt, die klinkt bijna magisch. En ik kan me heel goed voorstellen dat er luisteraars zijn die of zelf of iemand kennen met problemen die denken van ik wil dit, maar is dat enigszins realistisch? Of is het echt weggelegd voor maar een paar mensen en is het nog heel experimenteel?
Nou, je kunt het natuurlijk altijd met je behandelend arts, met je psychiater over hebben. Het is wel nog een experimentele techniek, behalve voor angst- en dwangstoornis. Dus dat, daar kun je het gewoon over hebben. Dat wordt vergoed ook uit de zorgverzekering. Maar depressie en eetstoornissen, dat is echt alleen onder experimentele voorwaarden. Dus dat is, dan word je in een studie opgenomen. En het is altijd zo dat het alleen is voor mensen die heel erg lijden aan zo'n aandoening, die alle andere opties hebben geprobeerd, waarbij niets werkt. Dus dit is echt het allerlaatste wat je kunt proberen. Maar mensen die op dat punt zijn aanbeland, die kunnen dat zeker gaan vragen bij een behandelaar. In Nederland zijn er twee academische ziekenhuizen waar dit nu gedaan wordt. Amsterdam UMC en Maastricht UMC. En Amsterdam werkt ook samen met een ziekenhuis in Tilburg. Er zijn plannen in Groningen. En daar kunnen patiënten aankloppen.
En we hebben het nu over mensen met zware psychiatrische aandoeningen. Maar kun jij nog een wereld voorstellen waarin we dit breder gaan gebruiken en onszelf verlossen van persoonlijkheidstrekken waar we gewoon wat minder tevreden over zijn? Ik ben nog steeds met dat draad van mijn koptelefoon te spelen.
Ja,
dus ik heb
precies,
al iets.
Ja. Meer zelfvertrouwen, dat willen we
en
allemaal.
En meer zelfvertrouwen, dat klinkt ook goed. Ja. Vind jij dat denkbaar?
Nou ja, dat is natuurlijk nog een enorme stap, want het is een ingrijpende operatie. Dus het zal niet in de nabije toekomst zijn. Maar dat vind ik wel heel prikkelend om over na te denken. Want die technologie die schrijdt natuurlijk wel voort. Het wordt steeds kleiner en verfijnder. De nieuwste stimulatiesetjes zijn ook, dan heb je niet meer zo'n kastje onder je sleutelbeen van een smintdoosje formaat. Maar dat zit gewoon, dat is het formaat van een muntje en dat zit in je schedel gefreesd. Het is een gat gemaakt en dan is het gewoon een soort pin in je schedel. Die batterijen hebben steeds langere levensduur. Ja, dus het wordt steeds verfijnder. Dus ik kan me ook nog wel voorstellen dat het dan, ja, net zoals plastische chirurgie of ooglezeren, dat je dat op een gegeven moment gewoon ook laat doen tegen, nou ja, als je maar iets te dik bent of als je maar een klein beetje zelfvertrouwen erbij zou willen hebben.
Ja, maar vooralsnog ga je geen neurochirurg vinden die dat natuurlijk bij je gaat installeren, kan
nee,
ik me voorstellen.
Zeker niet. Maar goed, ja, je hebt natuurlijk nu ook al medisch toerisme naar landen waar ze daar wat minder moeilijk over doen, als je maar geld neerlegt. Ja, dat zou zomaar kunnen, dat er ergens een oliesheik denkt, ik wil ook zoiets in mijn hoofd.
En het blijft natuurlijk nog steeds hersenchirurgie, dus dat heeft risico's, kan ik me voorstellen. Dat misschien gaat het ook niet altijd goed of werkt het niet altijd even goed?
Ja, bij een deel van de mensen werkt het dus sowieso niet. Maar ook bij de mensen bij wie het wel werkt of ten dele werkt, is er natuurlijk nog wel één heel belangrijk ding. Je moet het wel opladen.
En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in het geval van Bart als hij dat niet doet?
Nou, hij heeft het een keer gehad. Ineens begon hij weer heel erg te praten over een appartement wat ze hebben ergens in Nederland. En daar moest iets gebeuren, want er was iets met de elektriciteit. En hij bleef daar maar over doorgaan. En Ria, die keek hem aan en die zei, je bent het weer aan het doen, het is weer terug.
Ja, en je zei, wat is er maar? Zo ken ik je niet meer. Dat vraag je weer. En ik wist het zelf, ik had het in mijn broek. Ik zat er niet teruggekomen zijn, het speelt werkt niet meer. Ik deed echt niks meer.
En Bart was heel bang dat het dus gestopt was met werken. Ja, dat het misschien de elektrode het niet meer deed of dat soort dingen.
En ik kreeg een telefoontje van iemand die geopereerd zou worden. En die wou met me praten. Ik zit met hem te praten. Ik zeg, wat voor spul krijg jij voor de opleiding? Weet je dat al? Ik dacht, shit, heb ik vergeten het kastje op te laden.
En toen dacht Bart, dat is het.
We hadden daar een beetje verbouwing gehad. Het ligt altijd op mijn bureau, dus ik kan het zo pakken. En s'morgens zet ik er altijd op. Het was een paar dagen niet gedaan. Was je leeg.
Jeetje, dat merk je dus gelijk.
Ja, ik heb hem aangezet en 3 uur later weer over.
Dus ja, dat is. Je moet het wel echt, net als je laptop, net als je telefoon, je moet jezelf de hele tijd opladen.
Als je telefoon vergeet op te laden, ben je ook een aasje. Ja.
Ja, en dat zou voor mij al stof zijn voor een hele nieuwe angst. Hè? De range anxiety die je bij elektrische auto's ook hebt. Dan haal ik het wel tot de volgende stop. Ja, je moet er wel elke keer op tijd bij zijn om het op te laden. Je bent echt voor je geluk afhankelijk van de stekker.
Terwijl deze hele episode met dat vergeten te opladen juist dus ook illustreert hoe groot het verschil eigenlijk is. Dat als het maar even niet aanstaat, dat het dus meteen weer terug is.
Ja.
Ik ben er nog ongelooflijk gelukkig mee.
Ja.
En ik roep elke keer, als mensen zeggen, nou, ik word 95, ik weet het zeker. En dan begin ik pas, want ik ga vooral me nog niet stoppen. Het leven is een feest, ja.
Dankjewel, Nicky Korteweg, dat je hier kwam vertellen over diepe hersenstimulatie en over Bart de Beurs en wat dat voor hem betekend heeft. Ook bedankt aan Bart en Ria de Beurs voor hun medewerking aan deze aflevering. Julia Vier deed de productie voor deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door Dudo Quartet. En mocht je zelf met depressieve gevoelens zitten of anderszins even in de knoop, dan kun je altijd bellen met 113 zelfmoordpreventie om over je problemen te praten. Dank jullie wel. Wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!